Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht. Hartelijk welkom iedereen die luistert naar deze online uitzending van Vrijzinnig in Wassenaar. U zult de begintune missen, maar we hebben een klein probleempje met het geluid, maar u kunt ons gelukkig horen en dat is het allerbelangrijkste. Hartelijk welkom ook aan onze trouwe luisteraars in de Burgt. We zitten hier met een volle kerk. Dat is goed nieuws. Helaas kunnen we vandaag niet zingen, maar u kunt natuurlijk allemaal meeneurien, heel zachtjes of in uw hoofd en thuis ook. Een hartelijk welkom aan dominee Neveu, vrijzinnig predikant in hart en nieren, mag ik wel zeggen. U hebt wel eens gezegd, eigenlijk zouden we een andere opstelling moeten hebben. Eigenlijk zouden we in een kring moeten zitten. Kunt u daar iets over zeggen? Zit daar een gedachte achter?
Ja, de gedachte is dat wij als vrijzinnige mondigen... De gedachte is dat wij als vrijzinnige mondige mensen zijn. En dat een voorganger niet iemand is die het allemaal weet, maar hoogstens iemand die gedachten aanreikt. Maar dan is het prettig als je met elkaar daarover kunt nadenken en je ook kunt uiten. Dat is mijn bedoeling.
En mag ik dan een onvrijzinnige vraag stellen? Zit onze lieve Heer dan in ons midden? Zit onze lieve Heer dan in ons midden?
Nee, onze lieve Heer is voor mij iets waar ik niks mee kan beginnen. Ik denk spinozistisch. Er is één werkelijkheid, dat is de natuur. En de natuur kan je God noemen. Of ook het grote mysterie. En daarover kunnen we ons allemaal verwonderen. En daar worden we ook stil van.
We worden daar stil van en de natuur heeft ons ook het vuur gegeven. En dat vuur gaan we nu gebruiken. Brigitta gaat het kaars aansteken. Het licht... als teken van het licht dat de duisternis verdrijft. Er wordt nu een lucifer gezocht. En daarna mag ik vragen aan dominee Neveu om deze bijeenkomst te openen.
Wij dragen dit samen zijn op. Aan het mysterie van het zijn, waarin al wat bestaat zijn grond vindt. Wij gaan nu luisteren naar gezang 849, de versen 1 en 2.
Zoek de wegen van de wijsheid, die de schepping dansend groet. Blijf haar volgen, schenk haar aandacht, proef haar woorden juist en goed. Wijsheid baant het pad naar vrede, doet ons voor wat liefde doet. Luister naar de stem van wijsheid. Op de markt prijst zij haar waar. Hoor het woord dat mens geworden, ware goedheid openbaart. Als dat wordt, dan kind en
Ik lees u vanmorgen uit het Oude Testament van het boek Prediker, het eerste hoofdstuk. Lucht en leegte, zegt Prediker. Lucht en leegte, alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan. De zon komt op, de zon gaat onder, en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden, hij draait en waait en draait, en al draaiend waait de wind weer terug. Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren om, ze gaan weer naar de plaats van waar ze komen en beginnen weer opnieuw te stromen. Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van de mens kijken en vinden geen rust. Zijn oren horen en ze blijven horen. Wat er was, zal er altijd weer zijn. Wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer de mens van iets zegt, kijk, iets nieuws, dan is het altijd iets dat sinds lang vervlogen tijden is geweest. De vroegere generaties zijn vergeten en ook de komende zullen weer worden vergeten. Wij gaan nu luisteren naar lied 847, het eerste vers. Voor de overdenking van vanmorgen is: alles heeft zijn tijd. Het vorig jaar zou worden herdacht dat het Nederlandse Protestantenbond, spoedig daarna de Nederlandse Protestantenbond geheten, 150 jaar daarvoor is opgericht. Helaas kon die herdenking niet doorgaan vanwege het coronavirus. 150 jaar, als je erover nadenkt, denk je, nou, dat is toch een hele periode. Maar ga je nog even wat dieper doordenken, dan besef je dat veel leden van de afdelingen, die nu senioren mogen worden genoemd, minstens 1/3 van die periode bewust hebben meegemaakt. En er zijn er nog die nog een langere tijd echt bewust hebben doorgemaakt en dus weet hebben van ontwikkelingen in onze Protestantenbond. Het was wel een bijzondere gebeurtenis dat in 1870, naar navolging van de Duitse Protestantenverein uit 1866, in ons land het Nederlandse Protestantenbond werd gesticht. Het was kennelijk nodig. Dat kwam omdat in Leiden een aantal hoogleraren in de theologische faculteit een nieuwe ontwikkeling hadden doorgemaakt op theologisch terrein. Ze waren op een andere manier over allerlei dingen gaan denken. Zowel dogmatisch, maar vooral ook in hun studie van de Bijbel. Men ging historisch kritisch te werk. Het was echt een Leidse aangelegenheid met één uitzondering, professor C.W. Opzomer in Utrecht. Maar Opzomer was in Leiden gevormd. Hij was net op de jaren 25 bezig aan een tweede dissertatie over Arabisch recht, toen hij benoemd werd in Utrecht om hoogleraar in de filosofie te worden. En dat heeft hij op een glansrijke wijze gedaan. En hij was één van de oprichters van de Protestantenbond. De gedachte van de modernen, later zou men spreken over vrijzinnigen, sloegen aan met name bij de remonstranten. De remonstranten, daar weet u misschien van, die werden in 1618 bij de Dordtse synode eruit de kerk gegooid. Het was Gomarus die hen toebeet: met leugen en bedrog zijt gij gekomen. Ite, ite, dat betekent ga, ga. En ze werden eruit gezet. Je had een felle strijd tussen twee hoogleraren en hun volgelingen, Gomarus en Arminius. Gomarus en de zijne waren streng orthodox. Arminius en de zijne waren wat meer liberaler gezind. In de geschiedenisboekjes staan ze bekend als de preciezen en de rekkelijke. De remonstrantse broederschap zou zich ontwikkelen tot een vrijzinnig kerkgenootschap. Al had je toch duidelijke verschillen tussen linkse en rechtse vrijzinnigen. Ook bij de doopsgezinden sloegen de moderne ideeën aan. Maar de doopsgezinden zijn zich in de loop der tijden meer gaan richten op de Mennonieten, de doopsgezinden in met name de Verenigde Staten. En verloren veel van hun typisch vrijzinnige aanpak. Maar ze noemen zichzelf en zijn ondogmatisch. Dat wil zeggen, ze laten iedereen een grote mate van vrijheid. En in de hervormde kerk waren er ook die het vrijzinnige denken omarmden. Maar de grote menigte van het kerkvolk moest van al die nieuwlichterij helemaal niets weten. De NPB werd opgericht omdat in allerlei plaatsen geen vrijzinnige prediking bestond. Er was geen doopsgezinde kerk daar, er was geen remonstrantse kerk. En bij de hervormden was het ook zo dat er eigenlijk alleen een orthodox geluid bestond. En toen ging men ter plekke allerlei afdelingen oprichten van de Protestantenbond, waarin mensen samenkwamen afkomstig uit diverse kerken. Ze bleven ook lid van hun kerk, maar samen vormden ze een kerkhoudende afdeling. En daardoor werd het mogelijk een vrijzinnig geluid te beluisteren in de eigen omgeving. Men stelde ook eigen predikantvoorgangers of voorgangers aan. De eerste waren universitair gevormd, de andere hadden een beetje een eigen soort opleiding gevolgd. De NPB bleef wel een vereniging met een beperkt aantal leden, zoals het ook bij de andere vrijzinnige geloofsgemeenschappen het geval was. Maar ik weet dat jarenlang de NPB 15.000 leden had. En men had een prachtig pand samen met de remonstranten betrokken in Utrecht aan de Nieuwegracht. Later zou men een prachtig pand krijgen in Zwolle, het zogenaamde Torbekkenhuis. Daarna ging het bergafwaarts en werd het een klein gebouwtje in Amersfoort. En op het ogenblik is het nog een zaaltje dat men huurt van een of andere katholieke parochie. Dat is triest, maar het is nu eenmaal zo. Lange tijd hadden andere vrijzinnige groeperingen iemand in het hoofdbestuur zitten die daar ook mee het beleid ging bepalen. Maar dat is aan het eind van de vorige eeuw veranderd. Toen kwam men helemaal op eigen benen te staan. Je kan zeggen dat in die 150 jaar de NPB heel veel heeft betekend voor heel veel mensen. Men voelde en voelt zich thuis in die open sfeer, waarin je met elkaar van gedachten kunt wisselen, waarin je heel verschillende posities kunt innemen, maar waarin je toch elkaar steeds respecteert en een goede band met elkaar onderhoudt. Helaas is het bergafwaarts gegaan en is het op het ogenblik zo dat heel veel afdelingen hebben moeten besluiten te stoppen. Te weinig leden, vaak geen mogelijkheid meer een bestuur te vormen en vaak ook te weinig financiële middelen, waardoor het onmogelijk is nog een goed programma te handhaven. Gelukkig zijn er nog een paar afdelingen die het vrij redelijk of redelijk redden op dit moment. Uw afdeling is er één van, met zelfs in deze tijd van corona een behoorlijk vol zaaltje. Dat zie je al heel vaak niet meer. Soms heb je een afdeling waarin nog net 10 mensen bij elkaar zitten op de zondag, of 12, dan is het al een mooie bezetting. Maar zo is het nu eenmaal en dat kun je niet terugdraaien. Je moet beseffen dat alles verandert en dat alle dingen hun einde hebben. Professor Sjoerd Groenman, bekend socioloog in der tijd in Utrecht, hield eens een keer een reden getiteld Ieders tijd gaat een tijdje mee. En dat geldt ook voor instellingen, waaronder natuurlijk onze NPW. Je ziet overigens dat overal ook de vrijzinnigen die niet tot onze vereniging behoren, maar vrijzinnige hervormde, remonstranten, de opsgezinden, dat het daar allemaal bergafwaarts gaat. Verdwijnt de vrijzinnigheid allerminst. Want vrijzinnigheid is de uitkomst van een emancipatieproces. En dat laat zich niet meer terugdraaien. Alleen, mensen zijn mondig geworden en hebben eigenlijk op dit moment niet zo'n behoefte meer aan een vrijzinnige organisatie. Maar de levensvragen blijven natuurlijk steeds zich weer opdringen en ook nieuwe generaties zullen opnieuw moeten proberen een antwoord te vinden op die vragen. Zij zullen het op hun wijze doen. Ook jongeren zijn natuurlijk weer net als mensen vroeger creatief. Zij zullen de vragen op een moderne wijze leren stellen. Zij zullen op een moderne wijze, die hun aanspreekt, ook weer antwoorden vinden. En wellicht ook organisaties creëren die bij hun levensgevoel passen. Maar het is goed om even stil te staan bij een paar grote veranderingen die wij zelf voor het grootste deel bewust hebben meegemaakt. Dat werkt verhelderend en laat ons ook begrijpen waarom de dingen nu zijn zoals ze zijn. Er is een Latijns gezegde uit de 16e eeuw, afkomstig uit Duitsland. Tempora mutantur, nos et mutamur in illis. In gewoon Hollands, de tijden veranderen en wij veranderen daarin. Dat laatste is een ontwikkeling die je vaak soms maar toevallig ontdekt. Denk dus er eens in. U gaat eens kijken in uw boekenkast en u haalt er opeens een oud boek uit. Ach, zegt u, dat heb ik vroeger gelezen. Dat boek sprak mij ongelooflijk aan. U pakt het boek op een regenachtige dag, en die zijn er vele. Ga je eens even rustig zitten, ga eens lezen. En dan denk je, heb ik dat nou zo geweldig gevonden? En dan moet je je afvragen, hoe komt dat? Was het boek toch niet zo goed? Of ben je zelf zo veranderd? En dat laatste is meestal het geval. Het kan ook zijn met een film. Je hebt wel een enkele keer dat er een oude film nog weer eens een keer wordt vertoond. En dan kijk je. En dan kan het zijn dat je zegt, ach, die film is nog helemaal niet verouderd. Ik vind het nog geweldig. Maar het kan ook zijn dat je zegt, ach, wat gaat dat traag. Dat is nog niet meer iets waardoor je geboeid wordt. En dat geldt natuurlijk zeker op levens- en wereldbeschouwelijk gebied. Terecht zei dokter Piet Jongens, in dat tijd vrijzinnig hervormde predikant in Rijswijk, hij zei dat meer dan 60 jaar geleden, als je belijdenis doet, kan je onmogelijk beloven dat je altijd zult blijven geloven wat je op dit moment gelooft. Hij had het goed gezien. Geloof is niet statisch, maar dynamisch. En wij mensen ontwikkelen ons. En als wij terugdenken, zeggen we, ach, hebben wij zo gedacht. We denken nu eigenlijk toch heel anders. En daarom wil ik een paar grote lijnen met u volgen van verandering in onze vereniging sinds 1945. Het was na de Tweede Wereldoorlog dat het leven gauw weer terugkeerde naar vooroorlogse situatie. De oude zuilen herleefden weer. De Rooms-Katholieken, de Orthodox-Protestantse, de Liberalen, de Socialistische, maar ook de Vrijzinnig-Protestantse. Ze kwamen duidelijk weer tot leven. Het omroepbestel gaf dat duidelijk aan. En het was de tijd waarin we nog hadden de VPRO met puntjes. Vrijzinnig-Protestantse radioomroep. Met mensen als dokter Spelberg en dokter De Koning en dokter Nicolette Bruining. Namen die sommigen u zich misschien nog herinneren. En voor de jongeren waren er de VCSC en de VCSB. En die hebben veel voor mensen betekend. Ik herinner mij nog eens in Zeist dat een van de mensen na afloop van een dienst zei, ach, dat lied dat we nou net gezongen hebben, dat zongen we in de tijd van de VCSC. Dat betekent dus dat dat een dierbare herinnering was aan een goede periode uit de ontwikkeling van zo'n persoon. Het was de tijd dat de NPB heel wat kerkhoudende afdelingen kende, met vaak een eigen voorganger met een volledige aanstelling. Toen ik in Bussum begon, had ik daar in het Gooien overal afdelingen met een eigen voorganger. En het liep allemaal nog geweldig. Die voorgangers kwamen vaak uit Rembrandtsbroederschap of uit de hervormde kerk. En ze hadden een volle aanstelling in de NPB. Je kunt zeggen dat die protestantse bondsafdelingen toen echt vrijzinnig protestant waren. Er werd wel eens laatdunkend gezegd, ach, die NPB is bezig kerkje te spelen. Maar hoe je het went of hoe je het keert, men was duidelijk een vrijzinnig protestants kerkgenootschap. Al was men qua structuur eigenlijk een vereniging met een hoofdbestuur, maar tegelijk met autonome afdelingen die hun eigen weg konden gaan. Er werd ook catechisatie gegeven. En zo werd het mogelijk dat catechisanten van een NPB-afdeling belijdenis gingen doen bij de remonstranten of in de hervormde kerk. Langzamerhand zag je de 20e eeuw, de onkerkelijkheid toenemen. Er traden mensen toe tot onze vereniging die helemaal geen kerkelijk verleden kenden. En langzamerhand moest men daar in het beleid rekening mee gaan houden. En zo ontstond het bekende tweesporenbeleid. Het ene spoor was typisch vrijzinnig protestant, meer kerkelijk nog, bijbels gericht, historisch gericht op de geschiedenis van het christendom. Maar daartegenover kreeg je een stroming van vrijzinnige religieuze of religieuze humanisten, hoe je het wil noemen. Daar was de belangstelling voor de Bijbel minder. Was men minder geënt op de christelijke traditie, maar richtte men zich meer op filosofie, op wetenschap en eventueel ook op bijdragen uit andere religies. Dat was dus een grote verandering. Overstappen naar een typisch vrijzinnig protestantse wijze van werken naar een ruimere opvatting waarin naast die traditionele vormen meer moderne vormen mogelijk werden. Een tweede verandering. Heel lang was het zo dat ook in de vrijzinnige kringen men uitging van het geloof in een hiernamaals, een leven na de dood. Dat was in orthodoxe kringen vanzelfsprekend, maar ook bij ons. Er was zelfs een speciale wetenschap gewijd aan zogenaamde parapsychologische verschijnselen En men wilde op die wijze aannemelijk maken, op zijn minst, dat er zoiets was als een bestaan na het overlijden. Er was zelfs een leerstoel in Utrecht met de bekende hoogleraar Ten Haaf. Velen van u zullen hem nog wel kennen. Het was een tijd dus waarin men bezig was met onderzoek naar parapsychologische verschijnselen. Het is echter niet mogelijk gebleken om te bewijzen dat er een voortbestaan is, en eigenlijk nauwelijks is het aannemelijk te maken. En dat betekent dus dat mensen het geloof in het hiernamaals hebben ingeruild voor een accentuering van het hier en numaals. Een tweede grote verandering. Maar de derde is nog veel belangrijker. Dat is de verandering op het gebied van het denken over God en het zich voorstellen van God. Na 1945 wilde de hervormde synode nog een keer een gebed om regen organiseren. Maar het was de vrijzinnige hoogleraar, kerkelijk socioloog en theoloog, professor Dr. W. Banning, die zei: mijne heren, dit kan in deze tijd toch echt niet meer. Nou, daar hebben ze godzijdank naar geluisterd, dus dat gebed om regen ging niet door. Maar in 1945 werden nog wel allerlei dankdiensten gehouden voor de overwinning van de geallieerden op het nazidom. Eigenlijk ook een merkwaardig soort diensten, want het waren vele militairen en burgers geweest die allemaal gesneuveld zijn, allemaal gedood zijn, opdat eindelijk de bevrijding zou komen. En we moeten eerlijk zijn, van de hand van God in de geschiedenis zien we nooit en nergens iets. Je hebt in 1953 gekregen die ramp in Zeeland. Dat maakte een geweldige indruk. En toen schreven de latere hoogleraren, professor Smits en professor Faber, een boekje: In de storm was God niet. En professor Kuitert werd in zijn jonge jaren diep getroffen door wat hij daar meemaakte. Is dat de wil van God geweest? En als eenmaal de twijfel gezaaid is, gaat dat vanzelf wel door. Op Kuitert kom ik nog even terug dadelijk. Je ziet van de hand Gods in de geschiedenis niets. En dan kijk je naar wat de biologen ons leren. Ze leren ons dat er sprake is van een evolutie. Het leven heeft zich ontwikkeld van eenvoudige vormen naar steeds ingewikkelde vormen. Maar die evolutie gaat eigenlijk via een vallen en opstaan. Dan gaat dit mis en dan gaat de natuur het als het ware nog even anders proberen. Er is sprake vaak van toeval. Van de hand Gods blijkt niets. En een blauwdruk die wordt afgewerkt, gerealiseerd, blijkt ook niets. Dan blijft er nog één ding voor God over. De schepping van het universum. Was er een God nodig om het universum te scheppen? Cosmologen, onder andere Stephen Hawking, leren anders en zeggen: het is heel wel mogelijk dat de Big Bang als een soort omgekeerd zwart gat gewoon is ontstaan. Waar is van een scheppen van God helemaal niet sprake, of dat is helemaal niet noodzakelijk zich dat voor te stellen. Dan blijft er voor God niet zo gek veel meer over. Maar kom je bij een heel andere visie, en dat is de gedachte van Spinoza, eeuwenlang natuurlijk verketterd, en nu ook door natuurwetenschappers vaak aanvaard als eigenlijk de beste oplossing. Deus sive natura, God ofwel de natuur. Dat was een geweldige ontdekking van die 17e eeuwse denker. En die maakt het mogelijk toch nog iets vlot te houden van: er is een meerwaarde in de werkelijkheid, zonder je daarbij een God voor te stellen die houdt van de mensen of die boos is op de mensen en al dat soort dingen meer. Nee, wat overblijft is het verwondering over het mysterie. Want verwonderlijk blijft die natuur, blijft de werkelijkheid. Maar deze verandering, dit hele andere denken en spreken over God, maakt dat het oude spreken over God eigenlijk helemaal niet meer geloofwaardig is. En dat is juist wat ook voor veel jongeren een probleem vormt. De kerkelijke vormen, ook in onze kringen nog vaak gebruikelijk, en vooral het spreken ook, is vaak iets waarvan de jongeren zeggen, waar gaat het over? Dominee Klaas Hendriksen heeft daar terecht op gewezen. En ik zeg het vaak, als ik de liederen kijk, dan krijg je vaak tranen in de ogen. Dan denk je, hoe is het God bestaanbaar dat dit aan mensen wordt voorgedragen om, wil u dit even zingen? En dan vind ik het zo interessant als weer een verworvenheid van het coronatijdperk. De tekst wordt dan vaak voorgelezen en de melodie losgespeeld. En dan hoor je van de mensen wel zeggen, nou zijn we ons eigenlijk bewust wat er in die tekst staat. Kijk, zolang je alleen nog maar meezingt, is het allemaal niet zo erg. Maar zodra je echt gaat kijken wat staat daar en je dan voorstelt, wat moeten de jonge generaties daarmee, dan is het bedroevend. Wij hadden vroeger een vrijzinnig bundeltje van de NPB. En wat wij nu over hebben, dan zijn er 2, 3 van die versjes die je nog eerlijk kunt zingen. Ja, ik zeg het wat cynisch, maar ik wil u wel eens aan het denken zetten. Want dat is wat toch een probleem is. Als toevallig een jongere binnenkomt, dan zegt hij, waar hebben ze het in hemelsnaam over? Goed. Jongeren leven in een hele andere tijd, denken anders, maar de levensvragen zullen ook voor hen weer opdoemen. En zij zullen ook moeten proberen om daar een antwoord op te vinden. Ze zullen het op hun wijze doen en misschien ook organisaties vinden die bij hun levensbesef passen. Maar laten we wel dankbaar zijn voor wat de NPB 150 jaar lang voor mensen heeft betekend. Maar we moeten met vertrouwen de toekomst ingaan en zeggen, ook in de toekomst zullen mensen heus hun weg weer vinden. Ja, er is een aantal jaren geleden een onderzoek geweest waarin een buitenstaander eerlijk constateerde, de vrijzinnigheid zit eigenlijk in zichzelf vast. Als men allerlei dingen loslaat, zeggen de oudere leden, daar voel ik mij niet meer thuis. En als je ze niet loslaat, dan zeggen nieuwe generaties, wat moeten we daarmee? Maar dan denk ik ook aan het bemoedigende van professor Kuipert. Ik zou nog even op hem terugkomen. Ik heb een grote bewondering voor de eerlijkheid waarmee Kuipert dacht. En voor de moed die hij heeft gehad om eerlijk dat te uiten wat in hem opkwam en waarvan hij zei, zo moet ik spreken. Hij liet steeds meer van de oude dogma's vallen. Hij kwam tot het inzicht, alles wat over boven wordt gezegd, wordt door beneden gezegd. Hij constateerde, de Bijbel is niet Gods woord, het is mensenwoord. Hij constateerde, die dogmata, die zijn als menselijke fantasieproducten ontwikkeld. En hij zei, de kerk staat niet tegenover de wereld, maar is onderdeel van de wereld. En er is niet een goddelijke boodschap die de kerk maar even kan doorgeven. Dat is ook weer het fijne in deze kring. Godzijdank hoef je als voorganger niet iets te prediken dat je zogenaamd van God krijgt. Je mag nadenken en een gedachte doorgeven en hopelijk hebben mensen daar wat aan. Vandaar dat Kuipert ook tot op de idee kwam, als de kerken zullen verdwijnen, heus de wereld draait wel door. En hij was natuurlijk ook ervan overtuigd dat mensen, nieuwe generaties, ook in oude tradities dingen zullen vinden waar ze iets mee kunnen aanvangen. Laten we ook met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Daarom is het zo geweldig aan de ene kant wat Prediker zei. Ach, alles is eigenlijk ijdelheid der ijdelheden, zoals dat vroeger heette. Het is allemaal lucht en ledig. Hecht er niet te veel aan. Hij wist enorm te relativeren. En hij zei het eerlijk. Alles heeft zijn tijd, een begin en een einde. Maar, zei hij ook aan de andere kant, hij, of tenminste aan de andere kant was het ook wel wat te somber, door alles als nietigheid te beschouwen. Nee, het eindigen kan een grote betekenis hebben. Denkt u maar aan een concert. Het begint en het eindigt. En ertussenin hoor je prachtige muziek. En zo is het leven, het begint en het eindigt. Maar het leven kan rijk zijn in alles wat je daarin meemaakt en ervaart. En dat geldt ook voor een instelling als onze MPB. Het heeft een begin en het heeft een eind. Maar het heeft in die tijd een grote waarde voor mensen gehad en nog op het ogenblik. Ik vat het even samen. In 1870, 150 jaar geleden, is de MPB, Thans Vrijzinnige Nederland, opgericht. De MPB is opgericht door mensen die de vrijzinnige opvattingen van de zogenaamde moderne theologen uit Leiden, uit het midden van de 19e eeuw, aantrekkelijk vonden en daarmee wilden verder gaan. Zij hadden behoefte aan een vrijzinnige prediking en vonden die in een MPB-afdeling, zogenaamde kerkhoudende afdeling. Sinds 1945 keerde eerst de oude situaties terug van voor de oorlog. De verzuiling kwam weer helemaal naar voren. Er was ook het vrijzinnige zuiltje, maar dat deed het nog goed. VPRO met puntjes, VCSB, VCSC en noem maar op. En de MPB maakte nog een goede tijd mee. 15.000 leden, nu amper nog een 2.000. Maar in de vorige eeuw nam de ontkerkelijking toe. Mensen traden nog wel eens toe tot de MPB, zonder dat ze enige relatie met een kerk hadden. Ze hadden een hele andere achtergrond. Nu helaas zie je weinig mensen toetreden tot de MPB en helaas vallen velen af. Zo is de werkelijkheid. De MPB ging een tweesporenbeleid ontwikkelen en dat heeft goed gewerkt. Er was een traditionele spoor en er was een religieus-humanistisch of vrij religieus spoor. Lang bestond in vrijzinnige kringen het geloof in een bestaan na het overlijden. Nu richt men zich eigenlijk veel meer alleen tot het hier en nu. Maar het belangrijkste is de ontwikkeling van het godsgeloof. Men ging beseffen dat de natuur laat zien dat er niet een goddelijke instantie is die alles leidt. De natuur werkt via een proces van vallen en opstaan, van toeval. In de geschiedenis zie je de hand Gods ook niet. En God blijkt volgens cosmologen niet nodig als een schepper. Het universum kan zijn ontstaan op een natuurlijke wijze, maar is daarmee niet minder verwonderlijk en groots. Velen voelen zich eigenlijk thuis in het denken van Spinoza. God of de natuur, ze zijn in wezen hetzelfde. Jonge generaties zullen op hun wijze weer de levensvragen stellen op hun manier en op hun manier ook een antwoord daarop vinden. Daar mogen wij op vertrouwen. En tegelijkertijd mogen we dankbaar zijn voor wat onze NPB 150 jaar lang heeft mogen zijn voor ons en voor vele anderen. Amen. Wij gaan nu luisteren naar gezang 114, de versen 1 en 4. En daarna volgen mededelingen.
Geef de vrede door van hand tot hand. Je moet die schatten bewaren. Bescherm haar als een tere vlam. Behoed haar voor gevaren. De sterke, zachte hand zij dank, die meer dan troost kan geven. Als woorden stokken spreekt de hand, in vriendschap steun en zegen.
De collecte deze zomermaanden is voor wat wij vroeger noemden het eigen werk. Wij noemen het voor elkaar. Er zijn een aantal activiteiten, veel activiteiten die wij organiseren voor leden in en mensen om onze geloofsgemeenschap. U kunt daarover lezen in het blad Opgang. Als u thuis dat blad niet hebt, stuurt u ons een mailtje en u krijgt het thuis toegezonden. Ik wil graag van harte bij u aanbevelen, voor zover u dat nog niet gedaan hebt of voor zover u dat nog een keer wilt doen, om een kleine bijdrage, een grote bijdrage mag natuurlijk ook, te geven. Op onze website onder het kopje Goede Doelen staat ons bankrekeningnummer. Dank u wel. Dan verder zijn er weer bloemen op de stoep. Onze eigen predikant Tom Miggers is momenteel met vakantie tot 16 augustus. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met een van de leden van het bestuur. Volgende week zal voorgaan dominee Janneke Stegeman, voormalig theologe des Vaderlands. Ook deze dienst is online te beluisteren. En u bent natuurlijk ook altijd welkom hier in de kerk. Dan wil ik graag dominee Neveu hartelijk danken dat u weer bij ons was. Ik wil u hartelijk danken voor uw duidelijke uiteenzetting in de geschiedenis van onze geloofsgemeenschap. Maar ik wil u ook danken voor boodschap die u heeft gegeven, dat je toch dingen moet aanvaarden en dat je vertrouwen moet hebben. En dat is misschien wel iets waar wij altijd in kunnen blijven geloven. Dank u wel. Dan heb ik nog een verdrietige mededeling. Op 24 juli overleed de bekende muzikus en orgelkenner Dr. Jan van Biezen. Hij heeft ons destijds geadviseerd bij de aanschaf van het orgel. En hij heeft ook een concert georganiseerd om fondsen te werven voor de aanschaf van dit orgel. En als om hem te gedenken en als eerbetoon zal onze organist Freek Koster nu spelen van Bach Erbarme dich, mein o Herre Gott. Thank you.
keren wij in onszelf en komen wij tot verwondering over het grootste universum en de ordening die zich daarin voordoet. Komen wij tot verwondering over het leven dat op deze aarde is ontstaan en zich heeft ontwikkeld in zoveel vormen en gedaanten. En komen wij tot verwondering over de menselijke geest waaraan het is gegeven om zich over dat alles te verwonderen. Beseffen wij dat wij het mysterie der werkelijkheid kunnen ontwaren in al wat er is. En beseffen wij dat wij het mysterie van het zijn slechts kunnen eerbiedigen door eerbied op te brengen voor al wat leeft. Amen. Aan het einde gekomen van deze religieuze samenkomst wil ik u allen die hebt meegeluisterd in de burcht of thuis hartelijk groeten namens ons hier aanwezig. Ik wens u het allerbeste toe. En gaan wij zo dadelijk van hier. Mogen innerlijke vrede ons alle ten deel vallen en mogen wij daarvan getuigen in ons dagelijks leven. Amen. Tjoen.